Wij lezen Jona 3.
En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zeide: Nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En ze riepen een vasten uit en bekleedden zich met zakken, van een grootste af tot een kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh. En hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en besprak de Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: Laat mens nog beest, rund nog schaap, iets maken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mag zich wenden en berouw hebben. En hij mag zich wenden van de hittigheid zijn toorns, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
De tekst voor de prediking, gemeente, is het tweede gedeelte van Jona 3, vers 6 tot en met vers 10. Het gedeelte dat uitloopt in de woorden waarmee dit hoofdstuk eindigt. En hij deed het niet. Tot zover. Ook deze preekgemeente en ook dit gedeelte uit Jona 3 wordt verkondigd onder hetzelfde thema. Het geding tussen Gods woord en tussen Gods knecht. Het geding tussen Gods woord en Gods knecht. We letten vanmorgen op 2 personen. Allereerst op de koning, zijn berouw, het berouw van de koning. En vervolgens op God, het berouw van God. Dus het berouw van de koning en het berouw van God. Profeet en koning, je zou kunnen zeggen in het Oude Testament, die twee hebben een soort haat-liefde verhouding. Zeker binnen Israël. Je moet weten dat buiten Israël ook veel profeten voorkwamen. In Nineveh liepen ook verschillende profeten rond. Bij de Assyriërs, andere volkeren. En zij droegen ook de naam profeet. Net als in Israël. Het waren ook adviseurs van de koning en van zijn groten. Mensen die inzicht hadden in de wereld van de goden. En daarom de koning konden adviseren op belangrijke momenten tijdens zijn regering. Of in zijn persoonlijk leven, als hij het gevoel had: ik sta nu op een kruispunt voor mezelf en voor mijn volk. Dan legde hij de vragen en de adviezen neer bij de mensen die rondom hem stonden. Denk alleen maar, kinderen, aan de farao. In de geschiedenis van Jozef. Farao heeft 's nachts een enge droom gehad. Hij is wakker gebleven nadat hij wakker schrok uit die droom die hem beangstigde. En 's morgens vroeg roept hij dan al zijn adviseurs, ook zijn geestelijke adviseurs, tovenaars en waarzeggers, guichelaars staat er dan in het Oude Testament bijeen, om aan hun te vertellen wat er precies gebeurd is en om vervolgens, als ze dat ook kunnen weten, te vertellen wat de goden daarin tot hem hebben te zeggen. De mensen toen leefden, denk ik, bewuster dan de mensen vandaag de dag. Wij leven horizontaal, gericht op het hier en nu. Hebben met God niet zo heel veel te maken. Tenminste, dat stralen wij vaak uit. Zeker onze mentaliteit in onze westerse samenleving, waar het recht van de sterkste geldt. En we hoogstens oog hebben voor elkaar, maar niet meer naar boven willen. En misschien niet meer naar boven kunnen kijken. Dat lag in die tijd dus heel anders. De koning had niet alleen verstandige ambtenaren om zich heen, die vaardig waren met de pen, maar ook profeet. En natuurlijk had je daar ook het gezegde: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Er waren ook veel broodprofeet. Niet alleen buiten Israël, maar ook in Israël. Verschillende van die profeten die door de Heere geroepen zijn, hebben vaak het meeste last van die zogenaamde broodprofeten. Die profeteren vrede, 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 maar er is geen vrede. Dus wanneer Jona de stad van Nineveh binnenkomt als profeet, roept dat op zich nog niet eens zoveel opzien. Ook binnen het paleis van de koning waren profeten. En wanneer in Israël verschillende profeten op het toneel verschijnen, is dat iets heel gewoons, ook in die tijd. Wat wel bijzonder begint te worden, is bijvoorbeeld dat moment in de geschiedenis van Israël, dat staat in Jeremia 36, als de profeet Jeremia in opdracht van de Heere alle woorden die hij tot dan toe moest uitspreken, en dat waren er nogal wat geworden in de afgelopen jaren dat Jeremia al als profeet werkzaam was, onder bijvoorbeeld koning Jojakim. Hij die woorden gaat opschrijven op een boekrol, en daar is hij nogal een tijd mee bezig. Hij heeft daarvoor ook een schrijver aangetrokken, Baruch. Jeremia spreekt en Baruch schrijft. En Baruch vervolgens, op het moment dat er een vaste wordt uitgeroepen in Jeruzalem en in Judea, deze woorden van de profeet Jeremia gaat lezen. En het volk hoort dat. Baruch doet dat op een centraal punt in Jeruzalem, vlakbij een groot poortgebouw, waar het volk samengestroomd is op een plein. Ze horen dat en het slaat aan, die boodschap. Het volk raakt verslagen vanwege de woorden van de profeet. En dat was ook geen malse boodschap. Klip en klaar moest Jeremia vertellen in naam van de Heere wat het volk Israël stond te wachten wanneer ze niet terugkeerden op hun schreden en wilden buigen voor het woord van de Heere. Dan zal God gewis met zijn oordelen komen. En Jeremia maakt ook heel concreet wat er dan zal plaatsvinden bij dat poortgebouw en binnen de muren van Jeruzalem. De mensen kunnen het als het ware voor hun ogen zien gebeuren. En dat raakt hun hart. En van de onderlaag van de bevolking gaat dat naar de bovenlaag. De belangrijke mensen uit de directe omgeving van de koning pakken dat op en ze roepen Baruch bij zich. De namen staan ook. Klinkende namen in Jeremia 36. En Baruch gaat er voor het oog en oor van die grote van de koning opnieuw dat boekrol lezen. En de meeste mensen beseffen, dit is inderdaad niet zomaar een boodschap van een willekeurige profeet. Hier klinkt de ernst van Gods woord in door. En ze zeggen tegen Baruch en Jeremia, jullie moeten je gaan verstoppen, want wij weten niet goed, kunnen niet goed inschatten hoe deze boodschap zal vallen als we dat zullen brengen naar de koning. Houd je op afstand. Wij nemen de boekrol mee en gaan die voorlezen als die moment daar is bij de koning. En zo gezegd, zo gedaan. Midden in de winter, nou dan kan het koud zijn. Ook in Jeruzalem zit de koning in zijn winterpaleis. Een cv of een verwarming hebben ze natuurlijk niet in die tijd. Een grote open haard. En daar zit de koning behagelijk voor het vuur, kleden om zich heen. En op een gegeven moment komt een van deze mensen naar voren en die vertelt dat hij hem wat wil voorlaten lezen. Boodschap van de Heere door een van zijn dienstknechten. Maar de koning wil wel luisteren. We kunnen ons dat ook wel voorstellen, gemeente. Je zit daar bij een soort open haard, gezellig en knus. En er is iemand die jou iets belangrijks wil voorlezen. Nou, daar heb je op dat moment de tijd voor, geen beslommeringen aan je hoofd, een geschikt moment. En dan wordt die boekrol gehaald en voorgelezen. En zo'n boekrol, jongelui, dat bestond uit allemaal kolommen. Twee rollen, je draaide met je één hand. En kolom voor kolom ging dan langs. En als de koning de eerste kolom heeft gehoord, pakt hij een mes, snijdt het zo door, gooit het in het vuur. Zegt niets, gaat zitten en er wordt verder gelezen. En bij de tweede, de vierde, de zesde, achtste kolom, iedere keer diezelfde beweging. Scheuren het vuur in, totdat al de woorden van God zijn verteerd. En daarmee zet God op dat moment ook een punt achter zijn waarschuwing. Nog één keer klinkt dan het woord in het leven van Jojoakim. Als reactie op wat hij heeft gedaan. En dat is dat God zijn geslacht zal uitroeien. En niemand meer van zijn zonen zullen zitten op de troon van David. Die geschiedenis, gemeente, is eigenlijk een spiegelbeeld van wat wij hier lezen in Jona 3. Tegenover die grote boekrol van de profeet Jeremia staan 5 woorden van Jona. Tegenover die koning Jojakim, die onbewogen en kil zijn mes trekt en het woord in stukken snijdt en in het vuur gooit, terwijl iedereen zwijgend staat toe te kijken en ook vanuit het volk geen protestbeweging komt, staat het bevel van de koning van Nineveh. En wat nog meer opvalt trouwens, is dat die profeet Jona in geen velden of wegen meer te bekennen is. Zijn naam klonk voor het laatst, daar wees ik u de vorige keer al op, kijkt u maar even mee, in vers 4. En Jona begon in de stad te gaan. Maar waar Jona eindigt die dag, dat wordt niet eens meer beschreven. We komen hem zo meteen tegen in hoofdstuk 4, buiten de stad. Of Jona iets gemerkt heeft van de uitwerking van zijn prediking, ik denk het wel zelf, maar dat laat wordt eigenlijk in het midden gelaten. Waarom denk ik dat? Omdat deze Jona, terwijl hij begint te preken, één dag al voor zijn ogen in één keer dat hele straatbeeld ziet veranderen. Kwam hij de stad binnen en was nog alles vol in bedrijf, mensen die heen en weer liepen, karavanen die binnen en naar buiten gingen, ambtenaren van de koning die door de stad snelden, marktkooplui die hun waren aanprijsden. Op een moment als de koning het bevel geeft, en laten we dat bevel maar eens rustig lezen, wanneer de koning dat laat uitroepen, vers 7, dan verandert in één keer ook het beeld in de stad. Laat mens nog beest, rund nog schaap, iets wat smaken, laat ze niet weiden nog water drinken, maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterkelijk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, en iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in zijn handen is. Dat geeft de koning op zijn bevel. En niet alleen op het bevel van de koning, Jona zegt het nog met nadruk, ook de groten van de koning staan als één man achter dat bevel van de koning. Nu kan een koning wel wat bevelen, maar het is nog maar de vraag of dat bevel ook gedragen wordt door het hart van het volk. Maar hier gebeurt het. Als één man gaat Nineveh geknield voor God achter de koning staan. Die van zijn troon is gegaan, zijn prachtige klederen heeft afgedaan, een ruw haren mantel heeft omgeslagen en gaat zitten in de as. Steken van ootmoed, verootmoediging, schuldbesef en verslagenheid voor God. Mag ik eens eerlijk zijn vanmorgen, gemeente? Als je dit zo leest en je bent als predikant ermee bezig in de studeerkamer, dan bekruipt je soms dat gevoel, en ik denk dat u dat ook wel herkent. Zou dat nou echt waar zijn? Is het niet gewoon verzonnen? Zo'n grote stad, 100.000 mensen. Die koning geeft één keer het bevel. Het hele openbare leven moet in rouw gehuld zich verootmoedigen voor God. Ook de dieren doen mee. Nou, kinderen, dat is iets wat in deze tijd ook gewoon is. Kom je wel meer tegen, ook bij de volkeren in het Oude Testament. Dat wanneer een koning stierf bijvoorbeeld, of een ramp was gebeurd, de dieren bijvoorbeeld kaal geschoren werden. Of ook in klederen werden omhuld, steken van rouw. Heel het volk, je zou kunnen zeggen heel die samenleving, gaat zich verootmoedigen voor God. Maar zou dat nou echt waar zijn? Als we deze geschiedenis nu eens even leggen, gemeente, naast onze Nederlandse samenleving. Zou het mogelijk zijn dat de nieuwe koning straks, begin mei, het bevel uitgeeft, gedragen door de Staten-Generaal, om zich voor God te verootmoedigen? Dat het volk wordt opgeroepen om bijeen te komen in de kerk, om in een gebed Gods zegen, niet alleen over het volksleven, maar in het bijzonder Gods genade af te bidden. Waarom twijfel ik daaraan? Wel, ik twijfel niet aan de almacht van God. Integendeel, zelfs de Heere kan dat doen. Ook in 2013, daar ben ik heilig van overtuigd. En daar spreekt ook de geschiedenis van, ook buiten de geschiedenis van de schrift. Zowel in onze vaderlandse geschiedenis, als ook in de landen om ons heen, heeft de Heere vele keren dat ook bewerkt in het volksleven. Een geest van wederkeer en verootmoediging. Dat bedoel ik niet met mijn vraag. Maar ik wil het even wat dichterbij trekken, gemeente. Zouden wij dat ook willen? Zouden wij dat ook willen door het stof gaan? Nog niet eens die Nederlander die van niets weet. Maar wij, kerkmens, leden van de Maranatha-gemeente, buigen voor God. Terugkeren van onze boze weg. Zouden we dat willen? Nog niet eens met het oog op wat we misschien als een dreiging op ons af zien komen. Waar gaat het in deze samenleving naartoe? Nu we geregeerd worden door een regering zonder visie. Die alleen maar technisch ons volk wilt leiden door de boekhouding op orde te stellen. Zonder dat het gedragen wordt door een ideaal. Maar als we even binnenshuis kijken, zouden wij dat echt willen? Ons verootmoedigen. Ons bekeren van de hebzucht. Terugkeren tot de eenvoud van het christelijke leven. Onze kinderen en jongeren zijn levende getuigen voorgaan in het dienen van de Heere. Door duidelijk te maken dat de Heere vraagt om de eenvoud van het hart. En het dubbel leven zo verfoeid en veracht. Zouden wij dat willen? Of, en dan kijk ik ook maar gewoon naar mezelf, gemeente, want ik sta vanmiddag, vanmorgen niet boven u, ik zit ook gewoon naast u. En dat was eigenlijk ook die vraag die naar me toe kwam. Zou ik dat willen? Dat lieve, geriefelijke, aangename leven loslaten? Door terug te keren met heel mijn gezin, met heel de gemeente, tot God. Want er gebeurt nogal wat in Nineveh. Kijk u maar met me mee. Die koning die doet dat niet alleen voor het toneel, vers 6. Door zich om te kleden, zich te bedekken met een zak, ik zei net een ruw haren mantel, en te gaan zitten in de as. Maar het woord gaat ook gepaard met de daad. Hij zegt vervolgens in vers 8, laat iedereen sterk tot God roepen en zich bekeren van zijn boze weg En van het geweld dat in zijn handen is, letten we er even op dat deze koning in één keer weet te benoemen wat er mis is in zijn eigen stad. Dat wist hij al lang van tevoren, zoals wij dat ook eigenlijk heel goed weten. Het is dus niet zo, zoals we dat lazen in hoofdstuk 1, toen de Heere de profeet Jona ging roepen om naar Nineveh te gaan en vervolgens ook aan Jona duidelijk maakte wat de aanleiding was voor dat bevel, want het kwaad van Nineveh is opgeklommen voor mijn aangezicht, dat dus alleen maar in de hemel bekend was, wat er gebeurde in de straten van Nineveh. En dat de mensen in Nineveh zich ten diepste eigenlijk van geen kwaad bewust waren. Ze deden het maar vanuit een stuk onkunde en onschuld. Hun viel dus eigenlijk ook niets te verwijten. Nee, wanneer die koning van zijn troon afdaalt en gaat zitten in het stof, dan gaat niet alleen zijn geweten spreken, dat sprak al die tijd al, maar zijn hart gaat open voor God. En wat voorheen door de koning door de vingers werd gezien, of waar hij gewoon zelf volop in meeging, als leider van het volk, het bloed vergieten bijvoorbeeld, waar Nineveh in die dagen zo onbekend stond en waar die koning persoonlijk op is aan te spreken. Dat weet u op dit moment heel concreet te gaan benoemen voor God. En daar heb je zo een trek naar u en mijn leven. Eigenlijk weten we vaak heel goed wat verkeerd is. Dan merk ik ook wel aan de reactie van jongeren dat ze zeggen, ja dominee, dat weet ik al lang. Zeggen mijn vader en moeder ook. En heb je dat ook niet bij ouderen? Het je overkomt in een gesprek onder vier ogen dat zo'n oudere tegen je zegt, ja dominee, daar bent u natuurlijk dominee voor. Hè? Ik verwacht ook wel dat u me daarop zou aanspreken. Nou, daar heb je dat, die koning van Nineveh wist het eigenlijk ook al lang. Maar zijn hart gaf er niet aan toe. En dan gaan in iemands leven in één keer de wegen uiteenlopen. Dan krijg je een kloof tussen geweten en hart. En als je niet uitkijkt, trekt het geweten aan de kortste kant. Want langzaam en zeker wordt die stem gedoofd en krijgt het hart alle ruimte. Het hart moet veranderd worden. Bij mij. Bij u. Bij mijn kinderen. Bij uw kinderen. Anders gaat het mis. En daarin laat die koning van Nineveh in één keer u en mij spiegel zien. Als deze man, 5 woorden hoorde hij, 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Met een gebroken hart door de knieën gaat voor God. Mag ik vanmorgen ook in uw en ook in mijn eigen leven, gemeente, toch ook even de balans opmaken? Zitten onder de prediking is heerlijk, laten we dat voorop stellen. Als het woord open mag gaan, en ik denk dat jullie dat ook wel eens ondervinden, jongelui, als het woord ook beslag legt op je leven, dat je de aanwezigheid van God ondervindt in de kerk. En hier is de Heer ook in ons midden, ook vanmorgen. En ook als de Heer het geeft vanmiddag. Zoals de Heer ook bij jou is wanneer je zelf uit je Bijbeltje leest. En er zijn ook verschillende kinderen en jongeren die niet alleen de stem van de Heere horen, maar ook lief hebben met heel hun hart. We zitten onder de predikergemeente ook levensgevaarlijk. Het is niet onschuldig wat hier gebeurt vanmorgen. Als God spreekt, dan gebeuren er twee dingen. Dan zijn er mensen die net als Jojakim luisteren. Ze horen het, snijden het los, gooien het in het vuur. Slaan hun kleed om zich heen, om zich niet op te warmen aan het woord, maar aan dat haardvuur. Of die andere reactie. Die koning van Nineveh die zijn kleed aflegt, afdaalt en in de as gaat zitten. En ik zeg niet dat we dat letterlijk moeten gaan doen. Die klinkt ook volop de cultuur mee van het Oude Testament. Maar die twee verschillende reacties, die voltrekken zich ook hier in 2013 in de schuilplaats. Of zitten blijven op de troon. Of afdalen van die troon. En mag ik dan nog even een stapje dichterbij komen, gemeente? Als die koning tot inkeer komt van Nineveh. 5 woorden. Hoe staat het zo met u, zo na de dagen van Goede Vrijdag, Paas, avondmaal in de lijdenstijd, zo aan de hand van het woord in het binnenste heiligdom van Christus lijden werden gebracht? De dierbaarheid van de borg en middelaar ons voor ogen werd geschilderd in de prediking en in de bediening van het sacrament van het avondmaal. En we ten diepste niet weten wat het is om niet ons kleed, maar ons hart te scheuren en te buigen voor God. Wat doet dat pijn, gemeente? Als dat nou voor jou geldt vanmorgen? Dat je in het zicht van het kruis nog steeds blijft zitten op je troon. De koning van Nineveh zag geen kruis. Hij meende in de prediking van Nineveh, van de Heere, door Jona, genade te horen klinken. En daar grijpt hij zich aan vast. Want dat is ook het verrassende van deze man. Zo op het eerste gehoor zou je zeggen, nou ja, die profeet heeft dat gebracht, er is dus geen enkel uitzicht meer. We laten het maar gewoon over ons heen komen. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Dan kun je toch net zo goed op je troon blijven zitten, de dagen aftellen en in ieder geval zorgen dat in die 39 dagen die je nog rest, je nog wat maakt van het leven. Als dat je uitzicht is. De ondergang. Dan kan ik die jongeren begrijpen die ik sprak. Die van huis uit dat uitzicht heeft meegekregen. Die het gewoon ook tegen mij zei, ja dominee, ik hoor in mijn omgeving dat ik toch verloren ga. Dat hoor ik in de kerk, dat hoor ik thuis, jongens lid van een ander kerkverband. Maakt het toch niet uit dat ik hier op het industrieterrein rondzwerf? Of dat ik nou in de kerk hoor dat ik naar de hel ga? Of dat ik het nou hier in de kroeg hoor dat ik naar de hel ga? Hier kan ik er nog wat van maken. Dat hebben we dat als gaat gemeente ook als kerken hier op Urks of als schuld aan wat er onder onze jongeren loos is. Maar deze koning van Nineveh hoort in die 5 woorden nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Genade doorklinken. Dat hoort u niet alleen als het gaat om het aftellen van die 40 dagen. Dat was een heel bekend begrip in die dagen. Een periode van vasten, ook in Nineveh stond die periode daarom bekend. Van verootmoediging. Maar dat hoort hij ook doorklinken in het woord. Want de profeet is verdwenen van het toneel. Maar het woord van de Heere, de gepredikte, raast als het ware als een wervelwind door de straten van Nineveh. Om zondaar en harten te raken en te laten buigen voor de koning der koningen. Het is het woord van de Heere, van de genadige, die het hart ook van deze koning raakt. Waardoor hij zich voor God gaat verootmoedigen en tot God gaat roepen. Let u er even op dat het weer opnieuw heidenen zijn die tot God gaan roepen. Het klonk al eerder in het boekje Jona. Midden in die vliegende storm. Toen Jona werd wakker geschud door die schipper. Wat is uw hart slapende? Roep tot uw God. En hij boven op het dek kwam te staan. En in die loeiende storm voor zijn ogen die scheepslieden door de knieën zag gaan. Roepen tot hun God. En Jona 2 eindigde daar ook mee. Toen Jona overboord werd gegooid, bleven deze mannen achter op het dek. Terwijl de storm was gaan liggen, riepen ze de Heere aan. Het was toen als het ware een voorbode, de eerstelingen van Jona 3. Als die hele stad tot God gaat roepen. Woord, daad, gebed. Zie daar bekering. Dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen, ik beleef dat eigenlijk toch anders. Ik kan me voorstellen dat u daar vanmorgen zo de nadruk op legt. Dat is natuurlijk ook Jona 3, u moet dat gedeelte bepreken. Ja, ik leef eigenlijk uit de blijdschap van het geloof. Vanuit de belofte. Ik weet dat mijn zonden zijn vergeven en dan hoef ik me toch niet meer voor God te verootmoedigen. Nou, ik wil voordat ik uw vraag beantwoord even op iets anders wijzen. Jongelui, dan moet jij ook voor jezelf meeluisteren. Wat doen wij mensen in deze tijd? En dat zit ook in mijn genen. Wij leggen onze ervaring naast de Bijbel. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, ik voel dat niet zo. Ik ervaar dat heel anders. En daarmee zeggen we eigenlijk, mijn gevoel heeft het laatste woord. En dan willen we het best geloven dat zoiets als hier in Jona 2 bij anderen wel zo wordt ervaren. En we willen dat misschien ook nog eens een keer benoemen. Door te zeggen dat die mensen anders het geloof beleven op een hele andere manier. Maar wat we eigenlijk doen, gemeenten, en luistert u ook maar eens naar uzelf en ik ook naar mezelf. Hoe vaak zeggen we dan niet, ik voel dat niet zo, of ik vind, of ik denk, of mijn mening is. Maar als je moest luisteren naar die mening van de koning van Nineveh, dan had hij ook de paleisdeuren dichtgehouden voor die Jona. Want ook in Nineveh zit geen mens te wachten om zich voor God te verootmoedigen en te buigen in het stof. Een van de dingen die de Heere van u en van mij verwacht, is dat we onze ervaring en gevoelens toetsen aan het woord. En waarom zou het niet heilzaam zijn als de Heere ook een keer tegen u en tegen mij zegt, jij voelt dat wel zo, maar jouw gevoel stemt niet overeen met wat ik zeg in mijn woord. Dat accepteren we toch ook van de dokter, gemeente. Dus je komt bij de dokter met wel vage klachten. En na onderzoeken gaat de diagnose worden vastgesteld. En de dokter zegt tegen u en tegen mij, Meneer, mevrouw, moet u eens goed luisteren. Ik moet u een erge boodschap vertellen. Dan zit je verstijfd in je stoel. En de eerste reactie die wij mensen dan altijd hebben, is dat kan toch niet waar zijn, dat gaat over een ander. Ik voel het helemaal niet. En na verloop van tijd begint het door te dringen. Nou, jongelui, neem dat mee vanmorgen vanuit het kerk. Als de Heer in jou en mijn leven gaat werken, heeft God altijd ons gevoel tegen. En brengt de Heilige Geest, en dat is ook het bijzondere van de werking van Gods Geest, mijn gevoel onder de heerschappij van het woord. Door mij erop te wijzen dat de omgang met de Heer altijd samengaat met een gebroken hart en een verslagen geest. En een gebroken hart en een verslagen geest is niet alleen kommer en kwel, maar verdiept de blijdschap in de omgang met God. Dat is niet of alleen maar tranen, of alleen maar blijdschap, maar en. En een hart dat gebroken is voor God. En een hart dat zich schuilend, geborgen mag weten bij God. Het is geen voorwaarde, gemeente, om te komen tot de Heer. Als Jona dat had gezegd in Nineveh, allemaal goed luisteren daar in Nineveh, eerst voor God verootmoedigen. En dan kunnen we nog eens gaan praten over schuld vergeven. Maar de boodschap die Jona brengt is onvoorwaardelijk. In zijn meest extreme vorm. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Er is geen eens een voorwaarde meer. Of jullie moeten je bekeren en dan staat er een uitroepteken. Onvoorwaardelijk klinkt die boodschap van Jona in de straten van Nineveh. Maar de geest gaat werken in het hart. Zodat die boodschap niet alleen die koning van de troon afhaalt. Maar het woord, het hart richt op God. Sterk tot God roepen, zegt die koning. Misschien zal hij ons genadig zijn, vers 9. Laten we dat maar eens even lezen, gemeente. Wie weet, God mocht zich wenden en berouwen. En mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toorn, dat wij niet vergingen. Is dat een beetje twijfel eigenlijk van die koning? Zo van, laten we het maar proberen, we hebben toch niets meer te verliezen. Er is geen houden meer aan. Misschien komt er nog een moment dat God terugkomt op zijn gedacht. Nou, het is eigenlijk opvallend dat deze koning letterlijk een Bijbelvers citeert. Dat moeten we toch even opzoeken, gemeente. We moeten terugbladeren. Voor Jona hebben we het boek Amos staan. Obadja staan. Dan Amos. En dan Joël. En daar gaat het om. Joël 2. Joël 2. En ik lees met u vanaf vers 12. Van Joël 2. Dan zegt de Heere bij monden van de profeet Jolo, nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklaag. En scheurt uw hart en niet uw klederen. Bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heere uw God. Daar heb je letterlijk diezelfde formulering. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En die koning van Nineveh heeft natuurlijk niet het Oude Testament in zijn bureau laten liggen. Het is een heiden. Die van God en zijn woord niets heeft gehoord. Die de God van Israël alleen maar kent vanuit de verhalen. die ook rondzongen in dat Midden-Oosten gebied. Maar met dat woordje wie weet, zet de koning van Nineveh geen vraagteken achter God. Misschien is die zo, dan valt het dus mee. Maar met dat woordje wie weet, onderstreept de koning wat er leeft in zijn hart. Dat God genadig is, dat staat vast. Daar hoeven wij nooit aan te twijfelen, gemeente. De gewilligheid van de Heer om de zonde te vergeven is vele malen groter dan dat God wil dat u en ik verloren gaan. De blijdschap van de Heer is vele malen groter in de vergeving van de zonde dan de vreugde die God heeft. En die heeft God ook als mensen verloren gaan. Ik zal lachen in hun verderf, spotten in hun ondergang. Nee, de gewilligheid van de Heere plaatst God uit zichzelf steeds op de voorgrond. En dat doet de Heere niet alleen op mooie momenten in de geschiedenis van Israël, als het volk dat ook graag wil horen en de Heere daarin wil grootmaken en verheerlijken. Je moet er maar eens op letten, jongelui, als je de Bijbel, vooral het Oude Testament, doorleeft. Dat dat vooral heel sterk op de voorgrond wordt geplaatst door God op dieptepunten in de geschiedenis van Israël. Dat begon al in Exodus 32 met dat gouden kalf. Daar had God toch ook het recht om tegen dat hele volk te zeggen, als één man, ik zet er een punt achter, ik stop er gewoon mee. Maar dan komt het overweldigen van Gods genade in dat gericht en in dat oordeel. Doordat God benadrukt dat hij juist de zonde liever wil vergeven dan het kwaad in gedachten wil houden. Nee, die woorden, wie weet, dat is geen vraagteken achter God, maar dat is een vraag die leeft in het hart van die koning. Dat God het doet aan iedereen, dat staat voor hem vast. Maar zal God het nu ook doen aan mij? Als ik kijk naar mijn handen, snel om bloed te vergieten. Als ik luister naar mijn tong, zo gewend om te liegen. Als ik kijk naar mijn oog, die liever kijken en genieten van de zonde, dan dat ik een dag in eenzaamheid, als dat mogelijk is, wil brengen, doorbrengen rondom het opengeslagen woord van God. Zou God mij wel genadig willen zijn? Wat zijn dat trouwens heerlijke momenten, jongelui. Als je worstelt met die vraag, wie weet? Laat ik het duidelijk maken voor de kinderen. Kinderen, misschien heb je dat nog laatst meegemaakt met je opa en oma. Ze zeiden, zaterdagmorgen met de koffie, dan moet je bij me komen, dan zal ik je wat vertellen. Dan heb ik een verrassing voor jullie. Je ging natuurlijk met gespannen verwachting naar je opa en oma toe. De koffie werd op tafel gezet en op een gegeven moment viel het stil en keek je opa jullie aan. Hij zegt, ja, ik weet wel wat we van jullie al over denken. Je bent natuurlijk benieuwd naar die verrassing. Ik zal het je vertellen. En dan vertelde je opa, die beloofde je iets. En je eerste reactie was, is dat echt waar? Meent u het echt? En door die reactie wil je niet zeggen dat je opa staat te liegen, want je opa liegt natuurlijk niet. Maar je kon het gewoon niet geloven. Zo mooi en prachtig. Je had er nooit aan durven denken. Maar dat is de ondertoon van deze belijdenis hier bij deze koning. Het is geen doffe berusting. We moeten het maar zien of het staat te gebeuren. Maar dat is die verwachting die deze koning heeft van God. Wie weet. Het is te mooi om het te kunnen denken. Te durven denken. Maar hoort dat niet bij God, gemeente? Dat de Heer in positieve zin, als het gaat om de vergeving van de zonde, onze stoutste verwachtingen ver overtreft. door zelfs in Nineveh, die stad vol bloed vergiet, zijn genade te verheerlijken. Als God dat in Nineveh kan, dan kan hij dat toch ook in Nederland. Dan kan hij dat toch ook op Urk. Dan kan hij dat toch ook in uw gezin. Dan kan hij dat toch ook in uw en mijn leven. Wie weet. Die kinderlijke verwachting waarin dat spannende doorklinkt. Dat God zo is, ver boven mijn gedachten. En dan zien we in één keer die ommeslaggemeente in het hart van God. En God zag hun werken, vers 10, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Het berouwde God. De uitdrukking roept nogal wat vragen op, gemeente. Hoe kan dat nou? Eerst zegt God dit. 40 dagen, ik vaag alles weg. En uiteindelijk doet God iets heel anders. Hij deed het niet. Er zijn nogal wat mensen, en die vraag proef ik zo hier en daar ook wel eens onder ons. Die zeggen, ja kijk, eigenlijk is God niet eens te vertrouwen. Je weet niet eens met hem waar je aan toe bent. De ene keer belooft hij dit. En even later doet hij iets totaal anders. En wat is dat trouwens ook een vreemde uitdrukking, berouw. Heeft God berouw? Nou, laten we allereerst maar even heel nuchter vaststellen, gemeente, dat onze God een levende God is. Met gevoelens. Gevoelens van smart. Van blijdschap. Van toorn. Gevoelens van mededogen. Barmhartigheid. Dit is dus God. Een onbewogen, hardvochtige koning, ver, hoog bij ons mensen vandaan. Maar die met heel zijn bestaan betrokken is op mens, ook op de stad Nineveh. Die met heel zijn bestaan ook betrokken is op heel zijn schepping, mens en dier. En die om die reden, toen hij afdaalde van zijn hoge troon, in Genesis 6 en 8 wordt dat beschreven, dat hem aan zijn hart gaat, als hij ziet wat er van zijn schepping terecht is gekomen door u en mijn toedoen, berouwde God dat hij de mens geschapen had en het smartte hem aan zijn hart. Dan voel je de pijn in doorklinken die het God heeft. Het snijdt hem als het ware door zijn ziel. Als hij ziet wat wij terecht hebben gebracht, die schone schepping, door te verruineren en te verwoesten. Die uitdrukking, het berouw van God, komt in het Oude Testament niet zomaar in het algemeen tegen. Vergun me, gemeente, dat ik het maar even heel menselijk zeg, maar dat ligt ook in de lijn van deze uitdrukking. De Heere wil dit gebruiken om ons laten in te denken wie hij is en wat er in hem omgaat. Deze uitdrukking, het berouw van God, wordt niet zomaar in het algemeen van God gezegd, alsof God sentimenteel is. Zomaar tot tranen toe te bewegen. Dat heb je wel eens van die mensen. Die als ze anderen zien huilen, ook meteen spontaan gaan huilen, terwijl ze eigenlijk niet eens weten wat er aan de hand is. Maar het Oude Testament, en u moet dat maar eens rustig nagaan, ook in een bijbelstudie, bijvoorbeeld in de vereniging, reserveert die uitdrukking voor God altijd als het gaat om de relatie tussen God en een zondaar. Waarin wordt onderstreept dat God in het recht staat als hij dat gebed om genade niet verhoort. En waarin wordt benadrukt wat het gebed om genade, gena, o God, gena, uitwerkt in het hart van God. Al zijn berouw wordt dan samengetrokken en perst zich samen om zijn liefde te betonen. Dit is God. die wanneer u en ik buigen voor de Heere met een schuldverslagen hart, niet onbewogen op afstand blijft toe te kijken hoe het afloopt, maar die voordat wij de drempel van de binnenkamer binnengaan, al bij die drempel op wacht staat, wanneer we de deur achter ons dichtslaan, zijn oor te luister leggend op het sleutelgat, om geen zucht te missen die opklimt uit ons hart tot God. Gespannen luistert, wanneer we in die nood ons hart uitstorten voor hem en soms geen woorden hebben om te vertolken wat er aan gevoelens omgaat in ons leven. Maar het is ook de Heere die met eerbied gesproken heeft woorden tekort schieten om uit te leggen wat er omgaat in het hart van God en daarom dit gebruikt om duidelijk te maken. Toen berouwde het de Heer en God zag dat ze zich bekeerden. Hij zag het kwade in Nineveh in Jona 1 en hij ziet de verandering in Nineveh in Jona 3. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Dit is de Heer. Die aan de ene kant zijn toorn zo groot en zo zwaar heeft, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, legde op de schouders van zijn zoon. En die in dat gericht op Golgotha niet deed wat hij wel kon doen. En dat was geen kruis op aarde plant. Geen zoon naar deze wereld zenden. Geen prediking te laten weer klinken vanmorgen in uw en mijn leven. Dat doet God niet. Hij wil genade bewijzen. Deze God is daarin niet veranderd, gemeente. Al zien we hier die verandering voor ogen voltrekken. Jona 1, ga naar Nineveh en predik tegen haar. En in Jona 3, opeens een hele andere God die in zijn hart laat kijken. Hij blijft wel onveranderlijk in zijn gewilligheid, in zijn betrokkenheid op het verlorene. En zoekt dat ook in deze morgen onder de prediking van het evangelie op. Is dit je zitten in de kerk? Onbewogen op je troon wellicht? In gedachten snijdend, dat hebben we weer gehad. Hoe lang moeten we nog eigenlijk in de kerk zitten? Even kijken naar horloge. Terwijl hij zijn handen uitstrekt. En in die handen de gave van zijn liefde, de gekruisigde Christus, voor jou, u en mij neerlegt. En hij deed het niet. Hij sloeg niet weg. Maar hij trekt. En hij deed het niet. Hij legde niet zijn mond, hand snoerend op je mond, omdat hij niet meer naar het gebed wilde luisteren. Maar zijn oor op je mond, om geen woord te missen, opdat door ons gebed Gods liefde wordt opgeroepen. Vanuit Gods hart. Gemeente, dit is God. Ik voel me vanmorgen beperkt in de prediking. Omdat ik geen woorden heb om uit te leggen wat het berouw van God is ten diepste. Ik kan één ding zeggen vanmorgen in de prediking. Dan moet je eigenlijk ook zelf gesmaakt hebben. Geproefd hebben. De liefde van God tot het verloren. En dan weet ik één ding zeker. Dat overtreft onze stoutste verwachting. Wie weet hoe groot zijt gij, almachtige God. En dat smaakt altijd naar meer. En dat is denk ik voor u en voor mij, u die de Heere mag kennen, vanmorgen misschien ook een aanklacht. Dat we na ontvangen genade zo vaak van onze plaatsen. Dat die gebrokenheid van het hart, die hoort in de omgang met deze God vol liefde, zondaarsliefde, zo vaak weer verstart, oppervlakkig wordt. Moeten we dan vanmorgen niet terug naar de binnenkamer? Terug naar hem die maar één ding wil. En dat is laten zien wie hij echt is. Amen.